Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Maar dat betekent dus dat we wel de luisteraars op een gegeven moment heel erg gaan spammen en reclame ervoor gaan maken en allemaal gaan oproepen om te komen. Want als we daar met 3 mensen in de zaal zitten, en dat is dan waarschijnlijk jouw vader en
sowieso mijn
sowieso
vader.
Op de eerste rij.
Doris.
Van Doris.
Shout-out.
Ja, heel heftig dat ik dan niet de knapste man in de zaal ben, omdat gewoon die fucking straaljagerpiloot rockster van een vader van jou daar zit.
Hallo en welkom bij Boeken FM, de geweldige boekenpodcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. En wij nemen op bij Podimo in de baarsjes. Kijk jongens, ik heb ons gedoxt. Iedereen weet ons te vinden. Mijn naam is Ellen Dekwits en ik zit hier niet alleen. Tegenover mij de immer erudite, louter in blauw geklede Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, lezer extraordinair. Dag Joost.
Hey Ellen.
En natuurlijk ook onze geweldige producer Merel. Buzzrap, eat your heart out. Hier is Merel Borst. En ik hoor u denken, lieve luisteraar, waar is Charlotte Remarque? Charlotte is ziek. Ja, als je wat jonger bent, dan krijg je al die kinderen. Ze heeft waterpokken, geloof ik, of zo.
Ze is nog in de groei.
Ja, de bof. Ik weet niet echt wat het is. Maar ze is lekker aan het bijkomen thuis.
Maar belangrijker, Ellen.
Juist.
Jij bent terug.
Ik ben helemaal terug.
Ik bedoel, mensen zitten hier allemaal gewoon te stuiteren die thuis aan het luisteren zijn. Die denken, Ellen is verdwenen in het land van de boussin en de baguette. En die zit gewoon lekker met een wijntje in Montmartre ergens gewoon voor zich uit te staren met een baret op haar hoofd. Want jij zat natuurlijk heerlijk in Parijs.
Ik zat zo heerlijk in Parijs, jongens. Ik heb wekenlang geleefd met onder elke oksel een stokbrood. Natuurlijk geen wijn, maar druivensap. En het leuke was, er was totaal geen enkele ruil toen ik er zat. En ik was 1 dag weg. Bam, iedereen weer helemaal gek. Allemaal weer live cosplay van La Haine aan het doen. Nee, ik heb een fantastische tijd gehad, lieve mensen. Ik heb me verdiept in het oeuvre van Couperus. Ik heb daar een stuk voor de Groene Amsterdammer voor verschenen.
Staat er
de 5e in?
Ik denk als
juli.
Volgende week staat erin.
Ja.
Als jullie dit luisteren, staat er volgende week in.
Dus koop allemaal voor de grap eens de Groene Amsterdammer.
Hey, en wat was je meeste Parisien ervaring?
Ik zit echt even na te denken. Weet je wat het is? Parijs is een fictie. Je denkt dat je er gaat zitten en dat je dan met een memespeler een existentiële discussie gaat hebben en zo. Maar in werkelijkheid shop je er in de Mango en loop je langs Starbucks. Dus nee, ik heb niet een daadwerkelijk Parisien ervaring gehad, maar ik heb wel een Couperiaanse ervaring gehad. En dat is dat alles ijdelheid en decor is voor de leegtes waarmee we in ons leven te kampen krijgen. En ik zal alvast even een teaser trailer geven, of beter gezegd een teaser, lieve luisteraar, voor het najaar. Want dan zullen wij een speciale aflevering wijden aan Louis Couperus.
Lodewijk, noem ik hem altijd.
Lodewijk.
Noem hem altijd van Lodi.
Ja, Kareltje, dat is zijn lieveling.
Ja, Kareltje. Okay, ja.
En het is immers het Couperusjaar. Dat is eigenlijk om de 5 jaar.
Ja, dus wel vaak het Couperusjaar.
Maar nu is het 16 juli, is het 100 jaar geleden dat hij overleed.
Ja, dus dat is wel echt een officieel Couperusjaar.
Een officieel Couperusjaar. Goed, jongens, ik vind dat we aan de slag moeten. Want we hebben een boek gelezen in het kader van Kitty Kotti.
Wat? Jij hebt dit uitgekozen, Ellen.
Ja, mensen. Ik reisde vorig jaar november en december door Indonesië. En ik las dit boek. En het is een van die boeken, we kennen dat allemaal. Jullie waarschijnlijk ook, lieve luisteraars. Waarvan je denkt, goh, ik moet deze nog een keer lezen. Weet je wel, we hebben allemaal zo'n schuldlijst in ons hoofd. Ja. Middlemarch hoort er bij u waarschijnlijk bij, lieve luisteraars. Ontdekking van de hemel voor degene die hem in tegenstelling tot wij niet op zijn eindexamenlijst Nederlands had gezet. En dit boek ook. Ik was haast een beetje bang om erin te beginnen, als ik al eerlijk ben. Omdat ik bang was dat het zou gaan tegenvallen. Want ook in de academische wereld, er zijn zoveel prachtige dingen, essays, stukken geschreven over deze roman.
Ik was eigenlijk wel blij dat je me had uitgekozen. Omdat ik nu verplicht was om te lezen. Want het is ook zo'n boek waar ik altijd een beetje voor terugschrok. Ja. En precies wat je zegt, het is ook zo'n auteur waar ongelooflijk veel over geschreven is. Ja. Eindeloos veel essays. Ik ging ter voorbereiding hiervan even een beetje zitten scrollen in de archieven van de New York Review of Books. Nou, dan kom je echt essay na essay tegen.
Dit boek is in 2005 ook uitgeroepen tot beste roman van de afgelopen 10 of 20 jaar. En toen had het al een Pulitzer en eigenlijk ook, laten we wel wezen, een Nobelprijs gekregen. Want daar is de literaire kritiek in de academische wereld eigenlijk ook wel over eens.
Zouden mensen nu aan het raden zijn over welk boek het gaat?
Ja, want ze lezen namelijk nooit wat er op de afleveringstitel staat.
Oh ja.
Maar we gaan het dus hebben, lieve luisteraars, voor de dyslectici onder ons, over Beloved van Toni Morrison. Ook wel vertaald als beminde door Nettie
Fink heeft in het Nederlands vertaald.
En goed vertaald. Ik heb ook de vertaling gelezen.
Het is onlangs weer heel mooi uitgegeven door de Bezig Bij.
Ja. Denk ik.
Ja, nee. Dat is de omslag. Dat is met een mooie omslag. Mooie kleurtjes. Ik dacht oké, zou goed staan in mijn boekenkast.
Staat goed in mijn e-boekenkast in ieder geval. Maar dit is dus echt zo'n roman, lieve luisteraar. Je durft er haast niet aan. Weet je, ik had hetzelfde als toen ik aan Middlemarch begon. Ik dacht, ik heb hier zoveel prachtige citaten al uitgelezen. Het moet een deceptie worden. Nou, of het een deceptie was, daar zullen we het later over hebben.
Had je ook niet een beetje het Oprah Winfrey gevoel?
Ja, want Oprah Winfrey speelt natuurlijk in de verfilming. Of bedoel je de boekclub?
Nee, meer gewoon, dat is zo helemaal, van mijn gevoel ken ik Toni Morrison altijd als een schrijver die bij Oprah Winfrey op de bank zat. En altijd als een soort van nationaal geweten werd gepresenteerd. Als een goeroe. Dat je bijna denkt van, deze vrouw is te groot om waar te zijn.
Mm.
Dat imago had ze een beetje. Dus daar was ik bijna bang voordat ik ging lezen. Dat ik dacht van oké, wordt er dan niet
judgmental? Of?
Nou, niet judgmental, maar meer dat je denkt van, wordt er dan niet allemaal goede bedoelingen? En goede meningen. En
politiek correct boek.
Ja, daar was ik bijna bang voor.
Nou, dit is een allesbehalve politiek correct boek.
Daar kan ik ook verder meteen op terugkomen.
Dat zeker. Laten we het heel eerst even nog hebben over de aanleiding. Want lieve luisteraar, Kitty Kotti, afschaffing van de slavernij. Het was vroeger de Surinaamse officiële dag waarop de afschaffing van de slavernij werd gevierd. En dat wordt natuurlijk met het jaar groter en groter. Inmiddels Marianne Markelo, grote Winti-priesteres, deelt mee met de ceremonies. Volgens mij gaat Raoul de Jong ook spreken, auteur van het boekenweek-essay Boto Banja, waarin hij het ook natuurlijk deels heeft over de gevolgen van het slavernijverleden. En ik las deze roman toen ik in Indonesië was. Het is trouwens ook even, dit moet weer mijn Indische familie verplicht mij even dit te zeggen. Hè. Voor degene en de luisteraars die het niet weten, er was ook een gigantische slavenhandel in de Oost. Voor wie daar meer over wil weten, zou ik het boek Daar werd wat gruwelijks verricht van Retsi Bai met Y aanraden. Waarin gewoon heel droog in kaart wordt gebracht hoeveel mensen er wel niet werden omgeboekt, omgehandeld, tot prostituees aan toe. Het was echt verschrikkelijk, ook daar in Indië. Het is niet alleen het Caribisch deel van het Koninkrijk geweest. Maar toen ik daar dus deze roman las, had ik opeens ook, kijk, ik heb films gezien. Ik noem Django Unchained, ik noem 12 Years a Slave, waarin je gewoon al ziet hoe afschuwelijk die slavernij is geweest. Maar om de een of andere reden, door dit boek, ik werd er fysiek onpasselijk van. En in een tijd waarin nog steeds mensenhandel, nou ja, als je kijkt of mensen te werkstelling, als je kijkt wat de Chinezen met de Oeigoeren doen, aan de orde van de dag is, dacht ik van ja, op deze feestdag, die tegelijkertijd ook natuurlijk een rouwdag is, Kitty Kotti.
Nou, het is volgens de Global Slavery Index leven nog steeds 50 miljoen mensen in slavernij. Waaronder 10.000 in Nederland. En dan is het natuurlijk net het idee van hoe definieer je slavernij. Maar het gaat dus om mensen die onvrijwillig moeten werken en daar niet voor beloond worden. En dat is een van de landen waar het bijvoorbeeld het meest is. Je hebt natuurlijk echt nog slavenmarkten in Mauritanië. Maar tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld wordt er volgens die Global Slavery Index, bijvoorbeeld in Noord-Korea paar miljoen mensen die daar gewoon niet betaald worden, gedwongen arbeid moeten
maar verrichten. Maar dat heet communisme, toch?
Nou ja, het is ook communisme, maar gewoon, ja. dus het is zeker niet weg. En het gekke is, dat is ook bijna het gevaar. Hè? Je moet niet denken van nou, op 1 juli op Kitty Kotti, dan sta ik er even bij stil en hoef ik er verder niet meer over na te denken. Het is een constante in de wereldgeschiedenis, slavernij. En het is zeker niet iets dat we zo van, nou jongens, dit hebben we afgehandeld en we kunnen weer vrolijk verder.
Nee, sterker nog, met elke smartphone die je koopt, daar kleeft indirect of direct bloed aan.
Ja.
Goed, dat zijn allemaal dingen ter overweging. En wat is nou het beste medium om dingen te kunnen overwegen? Dat is de literatuur. Joost, mag ik aan jou het podium geven om aan de luisteraar, en ik waarschuw jullie alvast even, lieve luisteraars, er komen bergen spoilers voorbij. Maar dat is nou eenmaal zo.
Anders kunnen we er ook anders niet over praten. Wat ik nog wel leuk vind om te zeggen, Toni Morrison. Het gekke is, je denkt toch van oké, dit is een boek over slavernij. Maar goed, het is iemand geschreven door Toni Morrison is van 1931. In 2019 overleden. Dus je denkt van god, dat is ook iemand die heel ver van de slavernij vandaan is geweest. En tegelijkertijd, als je je dan even verdiept in haar biografie. Ze was uiteraard zwart. Haar vader heeft in zijn dorp echt nog mensen gelinst zien worden.
Nou, en sterker nog, niet zomaar mensen. Hij heeft twee zwarte zakenmannen opgehangen zien worden.
Ja, en die was dus de rest van zijn leven ook eigenlijk zo bang voor witte mensen dat hij gewoon eigenlijk ze niet in de buurt kon hebben. Ze ook niet in huis kon hebben. Dat kon hij gewoon, dat kon hij niet aan. Dus tegelijkertijd zie je alweer van slavernij kan afgeschaft zijn, maar het werkt eindeloos door. En geweld, wit geweld tegen zwarte mensen gaat ook heel lang door. En daar gaat dit boek denk ik ook over. Het boek speelt zich af in 1873. Dat is 8 jaar na de Amerikaanse burgeroorlog. Die was van 1861 tot 1865. En daarin werd natuurlijk door Lincoln de slavernij afgeschaft. En het gaat over, ik heb het dus heel in mijn hoofd Seth genoemd, maar Ellen zei net heel terecht, het is natuurlijk Sethi.
Ik denk het.
Ja, ik denk het. En ja. Zij heeft, het is een moeder, of tenminste, ze woont in Cincinnati in een huis dat ze eigenlijk min of meer geërfd heeft. Dat was van iemand, van Baby Sugg. Dat was een soort dominee is het betere woord, sorry.
Ja, vrouwelijke dominee, ja. Ook haast een beetje weer de Afrikaans traditionele spiritualiteit. Ja. Haar schoonmoeder bovendien.
En eigenlijk denkt ze heel erg terug aan de plantage waar ze op werkte. En dat was Sweet Home. Eerst was het van de familie Garner. Dat waren redelijk aardige mensen. Daar was ze goed mee. Dat waren bazen die gewoon de slaven behandelden. Of geslaafgemaakte, moet je zeggen. Alsof ze gewoon mensen waren. Wat ze natuurlijk ook waren. Maar langzaam werden die oud en ziek en overleden. En toen werd Sweet Home overgenomen door de schoolteacher. De schoolmeester. En dat was een bikkelharde, sadistische, super racistische opziender. Die ook echt op de slaven alles aan kon doen dat je kan bedenken. Met als gevolg dat eigenlijk heel veel slaven, wat je natuurlijk vaak had, probeerden te vluchten, probeerden weg te komen. Zo ook Sethi. Ik moet echt de hele tijd wennen om Sethi te zeggen. Ik wil dat het ziet, maar Sethi klinkt wel logisch.
Denk maar aan de vader van Ramses de Grote. Sethi 1.
Sethi 1, oké. Okay. Sethi 1. Zo ook Sethi 1. En Sethi komt weg. Ze vlucht naar het noorden, waar slavernij verboden is. Maar
dit is rond 1850.
Ja, dit is rond 1850. En er was toen een wet die ook uiteindelijk door iedereen in het noorden echt als walgelijk werd gezien. Echt een van de dingen waardoor slavernij in het noorden van Amerika, waar slavernij niet was toegestaan, maar opeens werd het heel erg zichtbaar. Namelijk de wet die bepaalde dat als slaven ontsnapt waren, ze nog steeds jouw eigendom waren en dat je ze dus terug mocht halen.
Vanuit het zuiden.
Dus je had allerlei bendes die vanuit het zuiden naar het noorden trokken op zoek naar ontsnapte slaven of bevrijde slaven. Het boek van Colson Whitehead, The Underground Railroad, gaat er ook over. Daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. En in ieder geval, Sethi is gevlucht, denkt dat ze veilig is. En opeens staat de schoolteacher voor de deur en ze is daar met familie. En hoe moet ik het zeggen zonder dat het een spoiler is, besluit tot een hele gruwelijke daad over te gaan.
Ja, daar komen we zo meteen verder op. Wat ook van belang is voor het verloop van het verhaal is, Deze gruwelijke daad verricht ze op het huis dat haar is toegewezen. Ze komt in Ohio terecht. En een lokale familie, de Baldwins, die zegt: oh, nou, je hebt het zo zwaar gehad. Jij en een baby sucks. Dus je schoonmoeder kunnen in ons huis, nummer 124, heb je alles voor jezelf blijven. En nou ja, weet je, misschien kunnen we toch wel vertellen wat er dan gebeurt.
Ja, we moeten het maar vertellen.
Op een zeker moment komt dus deze schoolmeester, die heeft haar ontdekt in het huis waar ze woont. En Sethi raakt zo in paniek, ze is zo mishandeld en aangerand op die plantage, dat zij haar kinderen dat niet wil aandoen. Dus terwijl haar kleine zoontjes toekijken, en volgens mij de baby die ze onderweg heeft gekregen, baby Denver, wordt een van de hoofdpersonen van het verhaal, er even niet bij is, pakt ze haar 2-jarige dochtertje en een handzaag en ze snijdt haar de keel door.
Ja. Zoals ze ook de hand aan zichzelf wil slaan. Ja. Maar daar heeft ze geen tijd meer voor.
Nee, en nou, de plannen worden verijdeld.
Ja.
De schoolmeester druipt af. Dit is overigens, Toni Morrison heeft dit op een waar gebeurd verhaal gebaseerd. Op het verhaal van Margaret Garner, een voormalig tot slaaf gemaakte vrouw die dus ook haar kind doodde. En,
baby wordt begraven, moeten we zeggen. En op haar grafsteen staat één woord. En dat is beloved.
Omdat,
of beminde.
Ja, omdat ze dus geen geld heeft om er dearly beloved van te maken.
En volgens speelt het verhaal zich, dit wordt allemaal in een soort van flashbacks, heel impressionistische flashbacks verteld.
Het is ook heel poëtisch, lieve luisteraar. Af en toe weet je gewoon niet, ik moest teruglezen. Ik dacht,
en soms moet je even heel goed kijken wie er aan het woord is en wie zijn gedachte is je volgt. En inmiddels is 1873, dus de oorlog is voorbij, slavernij is afgeschaft. Zij woont in het huis dat ze heeft georven van baby Suggs met dochter Denver.
Inmiddels 17.
Iedereen denkt dat Denver een beetje simpel is. Haar zoons zijn gevlucht.
Ja.
Voor haar eigenlijk. Want die zijn natuurlijk, die hebben gezien waar mama toe in staat is. En denken, dat wil ik niet. En volgens komt er een man terug, Paul D. Een man met wie zij in de tijd lang geleden op Sweet Home woonde. En die dient zich aan als een blast from the past. Zwoel en romantisch. Maar op een dag komen ze thuis. En dan zit er opeens een meisje op de deurstop. En zij heet Beloved.
Een meisje van 20 jaar. Ook weer heel symbolistisch en metaforisch hoe Morrison haar beschrijft. Ze is namelijk doorweekt. Alsof ze uit de rivier komt gelopen. Ze is zeiknat. En ze zit op een boomstam. Een afgehakte boomstam. Nou ja, wie een beetje literatuurwetenschap gestudeerd heeft, begint hier natuurlijk meteen de onraad te vermoeden. Het idee ontstaat dat zij uit de wereld van de doden komt. En gaandeweg, mag ik deze spoiler ook weer?
Ja.
Blijkt dat deze beloved, kijk, hier is achteraf wel wat ruzie over geweest onder interpretatoren, maar Toni Morrison heeft zelf gezegd in een interview dat deze beloved een geest is. En Sethi heeft de geest van die baby die dan 18 jaar daarvoor de keel door is gesneden. Of 17 jaar daarvoor de keel door is gesneden. En langzaam maar zeker neemt deze beloved het hele huis in. Kijk, het huis was al een spookhuis voordat Paul D. kwam. Er werd op een gegeven moment verteld dat er meubels tegen de wanden werden geslagen. En dat op een gegeven moment de hond tegen de muur werd gekikt. En Paul D. komt langs, zegt: jongens, hou op met spoken hier. En de klopgeest die er dan huis stopt. En de klopgeest, zou je haast kunnen zeggen, manifesteert zich als beminde, als beloved, in de vorm van een jonge vrouw die eigenlijk al het moedergevoel van Sethi.
Ja, want eigenlijk vindt er een soort plaatsomdraaiing of rolomdraaiing plaats. Dat Sethi is de moeder, maar eigenlijk begint Beloved zich als de moeder van Sethi te gedragen. En Sethi begint zich steeds kinderlijker te gedragen.
Ja.
Ondertussen groeit Beloved. Een soort kolossaal. Ze begint ook die Paul D te verleiden.
Ja, ze eet enorm veel suiker. Wat natuurlijk ook gewoon in het kader van slavernij ook weer heel pregnant is.
Ja. En dus eigenlijk begint zij, neemt zij het hele huishouden over. Ze begint heel dominant. Mensen om haar heen, en dat vind ik wel interessant. Die vraag of ze een spook is of niet. Kijk, volgens mij gaat dit boek echt over spoken. Het gaat echt over hoe het verleden nooit voorbij is. Hoe het verleden je altijd blijft achtervolgen. En de andere personages accepteren het ook best wel. jij en ik zouden misschien denken van, hey, spook, let's call an exorcist. Yeah. Maar daar is het veel gebruikelijker. Het wordt gewoon als een feit van het leven gezien.
Ja, je moet ook bedenken dat dit zich afspeelt in een tijdsgewicht waarin de verhalen van Edgar Allan Poe natuurlijk massaal werden verkocht.
Ja.
Al die spookverhalen, al die griezelige dingen.
Ja, die gothic horror.
Gothic horror, het geloof dat het verleden, dat zie je natuurlijk ook in de duistere romantiek, dat het verleden zich manifesteert in de vorm van geesten of van dingen. Maar goed, om een lang verhaal niet langer te maken dan noodzakelijk, beloof het, die wordt een soort Jabba de Hut. qua omvang.
Ja.
Seth hier, die atrofieert waar je bij staat, die zich helemaal aan het opofferen om beloof het maar te voeden en te voeden. En op een gegeven moment, wat gebeurt er ook weer als Beloved verdwijnt?
Nou, ze wordt eigenlijk heel hardhandig door Paul D. weggejaagd. En eigenlijk weet hij met schreeuwen en geweld die betovering, hè, als je haar even ziet als een geest, die betovering te doorbreken. En gek genoeg heeft dat iets heel zieligs ook voor Sethi. Want hij denkt, kijk, Paul D is naar Sethi teruggekomen. Hij kende hem nog van uit de tijd van Sweet Home. En hij heeft het idee van, ik ben hier om liefde te brengen in je leven.
Ja, hij wil ook een kind met haar.
Hij wil een kind met haar. Hij wil eigenlijk gewoon opnieuw beginnen. Dus hij wil haar uit die droomwereld van Beloved halen. En haar naar de realiteit toe halen, naar zichzelf. Want zoals mannen dat wel eens denken, hier ben ik met mijn liefde. Meer heb je niet nodig. Terwijl voor Sethi is die wereld van de realiteit, die wereld van de werkelijkheid, dat is ook de wereld van schoolmaster, of de schoolteacher. Dat is ook de wereld van racisme en geweld. Dus zij wil eigenlijk helemaal niet in die echte wereld leven. Voor haar is die spookwereld, of die magische wereld, of die fantasiewereld, net hoe je het wilt noemen, is warmer en beter dan de echte wereld van het echte Amerika van toen.
Ja, en ze verliest zichzelf in fantasieën, hoe het had kunnen zijn. En daar is niks mis mee als je heel even aan escapisme wil. Maar al gauw wordt deze fantasie inbeelding en uiteindelijk verdwazing. Ze verwaarloost haar echte dochter,
Denver.
Wat ik wel heel mooi vind, kijk, Denver die is op een zeker moment, die is heel jong wanneer City die moord begaat.
Ja.
En op een gegeven moment wordt zij door een aantal lieve, godschuchtige witte mensen, krijgt ze een soort van schooltijd en zo. Die leren haar lezen en schrijven. Ze is een hele goede leerling. En dan vertelt een klasgenootje wat haar moeder heeft gedaan. Wat haar moeder heeft gedaan met haar oudere zusje.
Ja.
En dan kan ze jarenlang niet horen. Dat is toch zo, ze is ook tijdlang doof.
Ja.
Iedereen denkt ook dat ze daarom een beetje zwakzinnig is. En juist dat thuis, die moeder haast invalide raakt door dat trauma, is Denver gedrongen om er zelf op uit te trekken. En dat is ook iets wat je bij families waar intergenerationeel trauma plaatsvindt heel vaak ziet. Hè? Er is een hele sterke vorm van parentificatie. De kinderen gaan zorgen voor de ouders en mislopen daardoor eigenlijk hun eigen kindertijd, jeugd.
Ja.
Periode wat eigenlijk vol van vrolijke onbevangenheid zou moeten zijn. Maar goed, wat ik aan het einde zo mooi vind aan dit boek, Joost, en ik weet niet of jij het ook had, dan is Beloved weg en dan is Sethi echt wel depri. En dan zegt ze tegen Paul, ze was het beste wat ik had. En hij zei, nee, het beste wat jij hebt ben jezelf. En dat is voor iemand die voorheen andermans bezit was een heel erg belangrijk besef.
Ja.
Dus daar sluit het ook op.
Ja.
En jullie merken misschien wel, luisteraars, het is heel lastig om dit verhaal te vertellen. Althans, het fabel, zoals we dat noemen in de literatuurwetenschap, dus chronologische volgorde van en toen en toen en toen, is heel lastig, want het sujet, dus de manier waarop de informatie aan je wordt gedoseerd, is scattered.
Ja, we zaten net ook even voor de uitzending met elkaar hierover te praten, dat we elkaar echt even gingen checken van, klopt het nou dat die dit zegt en dat die dit doet. Het is heel impressionistisch geschreven, heel modernistisch eigenlijk. Zeker ook omdat je gaandeweg Sethi en Beloved versmelten bijna op een bepaalde manier. Hun gedachten lopen echt in elkaar over.
Hun taal begint synchroon te lopen.
Echt hoe dat geschreven is, dat de zinnen elkaar opvolgen, dat als je dan goed gaat kijken, dan denk je, oh wacht, deze zin is Sethi, die andere zin is Beloved. Beloved begint ook een soort, ze is niet alleen een spook van de verdwenen dochter, maar eigenlijk een spook van de hele slavernijgeschiedenis. Dus ze heeft allemaal herinneringen, draagt zich met zich mee, bijvoorbeeld van de overtocht van Afrika naar Amerika, die ze eigenlijk helemaal niet zou kunnen hebben. Dus ze begint ook een soort vehikel te worden voor al die geschiedenis die met zich meedraagt. Dus je zit af en toe heel erg te puzzelen. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel gewoon wat altijd een beetje fijn is in zo'n boek als dit. Ja. Dat je af en toe een beetje zit te denken van je voelt dat er hier iets niet helemaal klopt. En dat je dan later het antwoord ervoor hebt. Al hielp het voor mij wel dat ik gewoon ook ben gaan kijken. En nou ja, in de New York Review of Books en zo kun je eindeloos veel besprekingen doen. Je kan eindeloos veel academische gidsen hierover vinden. Ja. Dus in die zin, het is een beetje een puzzel.
Ja, maar een hele fijne puzzel. Want ze doseert de informatie zo dat je net achterloopt, maar ook nog de tijd krijgt om zelf dingen te concluderen. Ja. En je eigen bevindingen ook te toetsen aan het verhaal. Ja. Wat ik zo ontzettend kan. Weet je, we hebben dit verhaal, deze roman behandelen we nu deels vanwege Kitty Kotti. Maar het is veel meer dan alleen het verhaal. Ik vind het ook een manier over hoe literatuur kan werken. Ik vind het een manier over hoe. Hoe je een geschiedenis fictionaliseert, waardoor deze geschiedenis nog veel harder aankomt. Juist omdat ze op een gegeven moment ook toont wat voor een ontzettend heftige rol de taal daar, zoals bij alles, bij speelt. Op een zeker moment, beste luisteraar, heb je dat die enge schoolmeester, die gaat aan zijn nog veel engere neefjes, dat zijn een soort van Proud Boys in de dop, gaat die vertellen wat nou het verschil is tussen witte en zwarte mensen. En dan zegt hij in het Engels volgens mij zoiets als the characteristics of black people are. En dan zegt hij, ze zijn deels menselijk, maar ook deels dierlijk. En Seth luistert hen af en die gaat dan naar de lieve oudere vrouw des huizes en vraagt, wat zijn characteristics? Met andere woorden, de taal die wordt ingezet om jou tot een inferieur persoon te betitelen, is een taal waarvan je ook buitengesloten bent. Eigenlijk wat we hedendaags soms hebben, bepaalde bevolkingsgroepen, die de taal waarin belastingbrieven worden opgesteld niet meer begrijpen. Terwijl die soms wel ontzettend zware gevolgen voor hen kunnen hebben. En hen soms ook, laten we niet over etnisch profileren beginnen, in een minderheidspositie plaatsen. Dus het bevraagt ook heel erg taal. En het is ook ontzettend, vind ik, poëtisch geschreven. Ja. Ik vind de beelden, de symboliek dus echt.
Ik had hier een citaat van, dat is uit een van de gospel speeches van Baby Suggs.
Ja.
En heeft het over dat haar gospel is liefde. En
haar evangelie is liefde.
Haar evangelie, moet je zeggen, inderdaad, ja. En heeft het over yonder. Dus yonder bedoelt ze, zeg maar, het gedeelte van Amerika waar ze slaven worden gehouden in het gedeelte waar ze vrij. Dan zegt ze, yonder, they do not love your flesh. They despise it. They don't love your eyes. They just as soon pick them out. They do not love the skin on your back. Yonder, they flay it. Love your hands. Love them. Raise them up and kiss them. Touch others with them. Pet them together. Stroke them on your face because they don't love that either. You got the love. You. No, they don't love your mouth. You got to love it. This is flesh I'm talking about here. Flesh that needs to be loved. Ik bedoel, dat is ook de verklaring van Be Loved. Het is ook die Baby Shucks heeft ook zo'n mantra of een soort boodschap van je moet van jezelf houden. Niemand anders gaat het voor je doen.
Precies.
En ik moet dan wel erbij zeggen, en dat is wel iets wat me dus heel erg in die zin verraste. In de zin dat ik al heel snel doorhad van, oh, dit is inderdaad niet het Oprah Winfrey Feelgood boek.
Nee.
Want die Baby Shucks die heeft dat mooie evangelie van je moet van jezelf houden. En zwart is alles waard. En tegelijkertijd, als zij op de sterfbed ligt, twijfelt ze daar ook aan en weet ze niet wat waar is. En denkt ze ook van, ik heb deze boodschap verkondigd, maar klopt die eigenlijk? Blijft die wel overeind? Dus het is helemaal die ambiguïteit van die ambiguïteit dat het leven niet zo makkelijk naar een goede uitleg uit te leggen is. Het blijft een strijd.
Ja, en ook van welke waarde je aan welk verhaal toekent.
Ja.
Want dat is dus ook wat die Pauline nogmaals tegen het einde zegt. Weet je wel, jij bent het beste dat je hebt. En je leeft, en dan vroeg ik dan toen, je leefde in der tijd, zeker als zwart persoon, in een tijd waarin je alles werd afgekraakt wat je was. Ook in van die zogenaamd wetenschappelijke boeken. Van omdat je zwart bent, ben je blablabla inferieur en je lijkt op een dier, et cetera, et cetera. Het was een totale brainwash van mensen, ook om ze in die positie te houden. Eigenlijk wat er nu nog steeds met vrouwen gebeurt. Anyway,
Merel.
Ja, we hebben een hele bijzondere en ook hele heftige vraag binnengekregen van Jet. En ik zal hem voorlezen. Ik wil vast zeggen dat we heel erg waarderen dat ze ons heeft geschreven en dat we het een hele bijzondere vraag vinden.
Nou, kom maar op.
Lieve Ellen, Joost, Charlotte, Marja en Merel.
Jee.
Tijdens mijn studie Nederlands lazen we klassicaal Schaduwkind van P.F. Tomese. Een onvoorstelbaar verdriet tot ik zelf in januari mijn baby verloor.
Oh.
Thomezen herlezen leidde tot een gekke tweespalt, rouwend terugdenkend aan het onbezonnen studentje dat dezelfde woorden las. Boeken en poëzie geven deze maanden steun, al dansen de letters soms voor mijn ogen. Daarom vraag ik jullie graag om tips. Dat is een vraag voor degenen die ook groot verdriet hebben meegemaakt, in welke vorm dan ook. Welke boeken en poëziebundels sloten jullie in je hart door herkenning, inzichten in rouw of welkome afleiding?
Jeetje, Jef. Nou, allereerst gecondoleerd. Ik kan me niet indenken hoe erg dit is.
Nee, ik ook niet.
Ik kan me dat niet indenken. Wat afschuwelijk voor je. Er is gelukkig hier veel moois over geschreven. Kijk, natuurlijk puilt de wereldliteratuur uit over het maar proberen om te gaan met rouw en de gripploosheid. En ook wat je net zelf ook terecht zegt in je brief. Dat verlies van onschuld, waar je eigenlijk met jaloezie op terug kan kijken hoe je vroeger, weet je wel, ongedeukt en onbevangen en zoiets las. Ik heb 2 gedichten voor je meegenomen en een tip voor een poëziebundel. Het eerste gedicht is eigenlijk het is een gedicht van de Nederlandse dichteres Esther Jansma. En het komt uit haar poëziebundel Bloemsteen. En Esther Jansma heeft ook een kind, een heel jong kind verloren. En daar gaat die bundel over. En het titeloze gedicht gaat als volgt. Ze bestaat anders nu, maar ze bestaat. Zichzelf vasthoudend in een tragere tijd. Ik zeg zee, zeg haar naam. Ze is een steentje in mijn mond. Ik zuig op haar. Mijn dorst gaat nooit meer over. Ook wat ze niet is, bestaat. De stilte in me doet maar wat. Beweegt, verandert. Ronde steen, blinde zee. Niets is erg.
Ja, Sjansma, heel mooi.
Ja, fantastische dichteres. En een gedicht wat voor mij, weet je, er kan een soort van troost komen. Misschien ken je dat wel, Jet. Als je woorden ziet die omschrijven wat je voelt. Weet je wel, die soms verwoordingen bieden waardoor je even denkt van, ah, ik ben niet de enige. En ik had het met dit gedicht van Charles Bukowski voor Jane en ik heb het vertaald. 225 dagen onder het gras en je weet meer dan ik. Ze hebben je bloed allang weggenomen. Je bent een droge tak in een mand. Is dit hoe het gaat? In deze kamer veroorzaken de uren van liefde nog steeds schaduwen. Toen je ging, nam je bijna alles mee. Ik kniel 's nachts voor de tijgers, die me niet met rust laten. Wat jij was, zal nooit meer gebeuren. De tijgers hebben me gevonden en het doet me niets. En toen ik jaren geleden iemand verloor die fundamenteel voor mij was, die ook... Je hebt sommige mensen aan wie je gewoon heel graag liefde wil geven. Dit was zo'n persoon. Je loopt ook rond met een liefdesoverschot als een melkoverschot in je borsten. En dit gedicht troostte mij vanwege de hardheid die erin zit. Omdat, het wordt zelfs vergeten dat rouw ontzettend veel rancune en agressie in je kan vrijmaken. Ik weet nog wel dat toen ik mijn grootmoeder verloor, die was als een tweede hele slechte, maar toch moeder voor mij. En als ik andere mensen op straat zag keuvelen met oude vrouwtjes, lekker met grootmoeders, wou ik soms gewoon echt gewoon grillen. Ken je dat meer? Want je hebt je moeder natuurlijk verloren.
Ja.
Maar ik vind dat idee van zo'n liefdesoverschot heel mooi. Connie Palme zei een keer, rouw is
rauw.
Als liefdesverdriet zonder kans op verlossing.
Oh.
Je loopt rond met die liefde. En
die klotst in je.
Die klotst in je. Je kan het niet kwijt.
Als water dat steeds brakker wordt.
Ja.
Oh.
Het gekke is natuurlijk. En ik kan me voorstellen voor Jet. Dat ja, dit is waarschijnlijk de moeilijkste periode in je leven. Dat weet je nu. En een van die gekke dingen. Altijd als je met rouw rondloopt. Of verdriet of verlies. Dat de rest van de wereld gewoon doorgaat. En dat is zo'n. Ja. Dat is altijd bikkelhard. In the midst of life, we are in death. Het zit gewoon om ons heen. En als ik dan zelf kijk naar boeken die daar heel mooi over schrijven. Of er heel mooi over gaan. Dan moet ik inderdaad toch vaak denken aan de boeken die niet per se rouw als hoofdonderwerp heeft. Maar bijna als perspectief.
Oh, zoals?
Nou, en waar ik eigenlijk aan moest denken. Dat is een boek. Het is geen geheim tip. Het heeft de Booker Prize gewonnen. Maar The Gathering van Anne Enright. Een Ierse schrijfster. Heel leuk verhaal. Omdat... haar boek waren geloof ik 2000 exemplaren van verkocht. En toen won het de Booker Prize. En sindsdien is het een van de best verkochte Booker Prize winnaars.
Is een Anjet Daan.
Ze speelt een Anjet Daan. Ze speelt een... dat is het verhaal over een Ierse familie. Het gaat over... het is verteld vanuit de zus... wiens broer is overleden. En daardoor wordt opeens haar hele leven... krijgt een andere betekenis. En alle herinneringen en al haar banden met haar man... en met haar kinderen. Alles verandert gewoon van kleur. En... ontzettend grappig, ontzettend droevig, ontzettend wrang. Heel licht op de voet geschreven. Heel bijzonder boek. Dus The Gathering van Anne Enright, zou ik iedereen. Het is vertaald als De Samenkomst, volgens mij ook bij de Bezig Bij. Wat je van harte aanbevelen.
Mijn beste vriend heeft in anderhalf jaar tijd, vrij recent nog, ja, Michel, jullie kennen hem misschien wel, allebei zijn ouders verloren.
Ja.
En best wel out of the blue. En wat wou je zeggen, Merel?
Nee, ja, dat ik me het herinner dat je het vertelde. Dat het zo heftig is.
Het idiote is, ik praat er wel eens met hem over. En het is nu 2 jaar geleden. En ik keek gisteren naar Sex and the City. Dus nu is er een nieuw seizoen.
Oh ja, and van, just like yeah. that.
En waarin dus de rouw van Carrie centraal. Ja, je lacht misschien, maar er werd iets prachtigs gezegd, weet je. Ik vind het lang niet zo goed als de eerste aflevering van überhaupt ooit Sex and City. Maar er werd iets heel moois gezegd over rouw. Carrie is dan weduwe, die heeft Mr. Big verloren. En dan komt ze een vriendin tegen die ook net weduwe is. En die vriendin die zegt van, in mijn Kabbalah-klas leerden we dat het gat niet weggaat. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor wat je eromheen laat bloeien. En ik vond dit een betere versie dan het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.
Ja, ja, ja.
Leven is geen feest, maar je kan wel kijken naar wat je op een gegeven moment naast dat verdriet, want je blijft je verdriet altijd verplegen. Daar ben ik van overtuigd als je in de rouw bent.
Ja.
Wat je gaat doen om toch weer iets van je leven mogelijk te maken. Maar goed, ik heb makkelijker praten dan Jet.
Ja, Jet. We denken aan je.
We denken aan je. We wensen je sterkte. En laat anders even weten wat je van deze tips vond.
Ja,
dat vind ik leuk.
Ja.
Ja.
Okay. Nou, terug naar dat andere vrolijke boek.
Ja.
We love it.
Ja, nou weet je, wat ik zelf echt wel leuk vind om te vermelden. Hè? Het is een spookverhaal. Elders in de roman wordt verteld dat, zegt een van de personages, ja, het spookt door heel Amerika. Overal waar een plantage is geweest. Ja. Of een slaaf werd gehouden. Of een tot slaaf gemaakte werd gehouden. Spookt het. Dat is het natuurlijk. Maar het is zoveel meer. Daar hadden we het net ook al even over. Dan louter een narratief of een verslaglegging daarvan. Het is zo ontzettend literair. Waarmee ik bedoel dat er wordt gespeeld met vertelperspectief. Met prachtige beelden. En ik zocht wat op over de jeugd van Toni Morrison. En ze had dus inderdaad een vader die... Ja, jij zegt net Joost, niet... Hij was niet alleen bang voor witte mensen. Hij haatte ze ook uit de grond van zijn hart. En ze zei, mijn moeder was altijd kleurenblind. Dus die beoordeelde mensen op hun persoonlijkheid. Was daar veel milder in. En wat die ouders echt, wat een cadeau is geweest, wat ze van die ouders heeft gehad, zei ze, is dat ze haar vol hebben gestouwd met literatuur. Dus die las Tolstoy en Austen. Maar ook hoorden ze alle Amerikaanse sprookjes, of Afrikaanse sprookjes moet ik zeggen, die via de familielijn waren overgeleverd. Dus die heeft een enorme opvoeding wat dat betreft al gehad.
Nou, en Morrison heeft daar ook wel echt veel voor betekend. Want ze studeerde en toen is ze eind jaren...
Aan Howard University.
En toen is ze bij Random House redacteur geweest. Dus voordat ze schrijver was, was ze heel lang redacteur.
Ze debuteerde pas op haar 39ste of zo?
Ja, op de 39ste.
Er is dus hoop, lieve mensen, die nog geen boek uit hebben.
En, maar wat ze dus, waar ze gewoon naam van maakte voor zichzelf als redacteur, is dat ze dus allemaal zwarte schrijvers uitgaf, zoals Angela Davis en zo. Dat ze daar echt een hele belangrijke rol in speelde met proberen te zorgen dat er, Random House, een van de grote uitgeverijen, dat er in die mainstream ook meer zwarte stemmen te zien waren.
Ze gaf uiteindelijk uit bij Knopf, hè? Dat
ja, bij Knopf. Ben je wel eens in het zuiden van Amerika geweest?
Nee, helaas. Nog niet jij?
Het gekke is natuurlijk dat het... je kan echt zo rondlopen door dat gebied met het idee vrij naar... eigenlijk dat het een schuldig landschap is. Hè? Ik bedoel, je weet gewoon wat er gebeurd is en je kijkt ermee rond. En tegelijkertijd is het prachtig. Er zit een hele mooie scène in. Dan beschrijft ze een zwarte man die aan het ontsnappen is. En die kijkt dan ook naar het landschap. Ik lees het even in het Engels voor. And in all those escapes, he could not help being astonished by the beauty of this land that was not his. He hid it in his breast, fingered its earth for food, clung to its banks to lap water, and tried not to love it. On nights when the sky was personal, weak with the weight of its own stars, he made himself not love it. Its graveyards and low-lying rivers, or just a house, solitary under a china berry tree. Maybe a mule feathered to the light, hitting its side just so. Anything could stir him, and he tried hard not to love it.
Oh ja, prachtig. Ik was gewoon vergeten dat dit er ook nog in zat.
Ja, ik heb prachtig. Het echt braaf over zitten schrijven, omdat het zo mooi is. Dat idee dat je in een wereld leeft waar je niet van mag houden, waar je niet van wil houden. En waar je de hele tijd je moet verhouden tot de politieke werkelijkheid. En die je bijna in de weg zit om ook nog een mens te zijn.
Precies.
Die gewoon houdt van een landschap.
Precies, precies. Dat en, liefde in de weg staat. Wat eigenlijk een van de hoofdpoints van dit hele boek is.
En wat ik een mooie uitspraak altijd vond, is van Shelby Foote. Shelby Foote was is inmiddels overleden, maar zo'n grote Amerikaanse historicus. En die zei eens dat er in de Amerikaanse ziel twee erfzondes huisden. En de eerste erfzonde was slavernij, uiteraard. Ik bedoel, toen Amerika werd gesticht, de Founding Fathers stelden een onafhankelijkheidsverklaring op. Toen al zaten ze met slavernij in de maag. En heel veel van die Founding Fathers hadden slaven. Maar er waren ook, zoals Benjamin Franklin, Founding Fathers zeiden, we moeten er vanaf. Het is vreselijk. Het kan niet bestaan. En toen het gevolg is toen dat ze toen niks hebben gedaan.
Of Thomas Jefferson die met zijn huis slaafgemaakt trouwde.
Die ene erfzonde was slavernij. Maar toen zei Shelby Foote, de tweede erfzonde, die is misschien nog wel erger, is de reconstructie. Namelijk dat de slaven werden vrijgemaakt.
Ja.
En dat ze volgens geen werk kregen, geen opleiding kregen, geen geld. Abraham Lincoln was natuurlijk de grote emancipator. Die werd vermoord. Hij werd opgevolgd door zijn vicepresident Andrew Johnson. Die interesseerde het helemaal niks. Met als gevolg dat de slaven geen stem, de vrijgemaakte zwarte mensen geen stemrecht kregen. Zich niet konden verdedigen tegen racisten en xenofoob. Ze werden totaal aan hun lot overgelaten. En dat is misschien wel de grootste schande. Mm. Dat je gewoon zo'n groot deel van je bevolking helemaal hulpeloos overlevert aan de kwade krachten om je heen.
Ja.
En wat dat betreft vind ik dat hele concept om over slavernij te schrijven als een spookverhaal zo goed werken. Want spoken gaan gewoon niet weg. Ze zijn altijd deel van. Spoken zijn altijd vastgeklonken aan jouzelf op een bepaalde manier. En dan kan je overal naartoe en je kan naar een andere staat waar wel vrijheid is. Maar uiteindelijk draag je het met ze mee en je kan het niet zomaar verdrijven. Dus op een bepaalde manier dacht ik ook van dat spookverhaal en die beloved die opeens verschijnt. En je kan er niks mee en toch moet je er iets mee.
Ja, en belangrijker ook nog, je hebt dus op een gegeven moment had je dus halverwege de jaren vijf, halverwege de 19e in Amerika was het spookverhaal dus echt helemaal hot, hè? En ook in American Gothic romans van Faulkner, weet je, zit er allemaal in. En nergens wijt een van die auteurs maar een woord aan slavernij. Terwijl die spookverhalen natuurlijk diep wortelen in slavernij, in angst voor de machten die groter zijn dan jij. Dit is, ik ga het even over kopieren hebben. De angst voor de Javanen in de stille kracht.
Ja.
Weet je wel? Alles wat jij onderdrukt en kermt en krioelt daaronder. En als
alles dat je wegduwt.
Precies, precies.
Creëert een tegenkracht.
Precies, precies. Dus dat idee zit er ook in. Maar om nog heel even terug te komen op dat mooie citaat dat jij net voorlas. Wat een schrijver is dit trouwens. Zij, ik heb een stukje gelezen van The Bluest Eye nog van haar.
Ja.
Dat is een boek waarvan mensen ook zeggen, weet je, als ze Beloved niet had geschreven, had dit haar misschien ook nog wel de Nobelprijs opgeleverd.
Was dat haar debuut?
Weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Weet ik niet zeker. Maar dat begint dan met, ik doe het even in Nederlands. De nonnen gingen voorbij, stil als lust. Goddorie.
Ja, The Bluest Eyes. Ja, dat was inderdaad haar eerste in 1970. Het gaat over een zwart meisje dat wit wil zijn. Of volgens mij denkt dat ze wit is zelfs.
Ja, dat is een body dysmorph moment. Wat heel interessant is.
Ja.
Nee, maar goed.
Nee, maar het klopt. Stilistisch is er heel veel aan de hand in het boek. En je bent heel vaak gewoon hoe hoofdstukken beginnen. Het zit bijvoorbeeld zo'n scène in dat die Paul D komt. En dat ze voor het eerst weer met elkaar naar bed gaan.
Yeah.
En dat ze dan zo mooi gewoon zeg maar. Die afwisseling van bevrediging en ontevredenheid en lust en walging en hoe dat allemaal door elkaar heen lopen schrijft. Je kan echt
overal in het boek openslaan en schitterende zinnen tegenkomt. Of verbaasd zijn over welk perspectief ze kiest.
Ja, en ook de gruwelijkheden. Want kijk, die scène met die handzaag was niet, is gruwelijk, maar dat was niet het allergruwelijkste wat ik in het boek had gevonden. En er zijn bepaalde beschrijvingen wat die mensen die tot slaaf zijn gemaakt overkomt. Dat je denkt, ik had het eigenlijk niet willen weten. Want het zorgt dat je een deel van je geschiedenis nog harder haat. Paul die krijgt op een gegeven moment een bit in. Omdat hij ongehoorzaam is. Ja. Dan kan hij niet meer praten. En Morrison die beschrijft van iedereen die dat bit in heeft gehad, is niet meer dezelfde. Die krijgt een verwilderde blik in de ogen. Je wordt dus met anderen, want dat is ook weer zo intelligent en slim. Je wordt juist verwilderd door de slavernij als ambacht. Niet omdat jij je niet gedraagt als slaaf, maar omdat mensen je behandelen als een tot slaaf.
Ja, maar die bit, en inderdaad, die bestaan echt. Dat is echt iets dat gebruikt werd. Het feit dat je iemand zijn spraak afneemt, dan maak je letterlijk ongeveer een dier van iemand. Je brengt iemand terug tot, het is gewoon het meest onmenselijke dat je kan bedenken ongeveer.
Nee, en ook als die enge neefjes van de schoolmeester zich op een gegeven moment afvragen hoe de moedermelk smaakt van een zwarte vrouw, dan pinnen ze Setti tot die dan hoogzwanger tegen de vloer en die beginnen haar borsten leeg te zuigen. En dat is een daad van ontmenselijk. Daardoor flipt zij. En daardoor weet ze, ik moet hier weg. Ja, het is heel. Daarom vond ik het ook belangrijk om dit boek te bespreken. Maar het is meer, lieve luisteraar, dan alleen maar een boek over de slavernij. Het is ook. Het is een meesterwerk.
Ja, maar het gaat gewoon over menselijkheid.
Menselijkheid. Het gaat over liefde. Het heeft, weet je wel, en ook hoe je jezelf de hele tijd probeert te gaslighten. Dat je nu eindelijk een manier hebt gevonden om het leven wel vol te houden.
Ja, het laat inderdaad ook zien hoe de fantasie lekkerder kan zijn dan de realiteit. En hoe je daar als mens gewoon in moet vechten om overeind te blijven. En het is een. En zoals, ik bedoel, dat is ook gewoon wat Toni Morrison in al haar interviews en al haar essays. Stond echt bekend als een wijze vrouw.
Ja.
En nou heb ik het idee dat als je als vrouw gewoon maar oud genoeg wordt, dan word je vanzelf als wijs gezien.
Bonnie St. Clair.
Bonnie St. Clair. Dat je, als ik Patty Bart hoor spreken, denk ik, ja, je hebt alles meegemaakt in je leven. Ik geloof je meteen. Maar Toni Morrison was wel echt een uniek figuur natuurlijk.
Heel genuanceerd in haar denken. En ik heb het gevoel dat wij een cijfer moeten gaan geven.
Ja, we moeten afronden. Is dit nou de laatste aflevering van het seizoen?
Dat is het.
Dat is het, hè?
Dat is het.
Ja, dus we zijn er in september weer.
Ja, ik twijfel over het cijfer. En dat komt door dit. We hebben in der tijd, hebben wij ook half zo gek scherend, omdat we natuurlijk doodsbang voor haar zijn, de wetten van Connie Palme ook een 20 gegeven.
Ja, dat was gemiddeld een 20
En ik heb Bevrijdingsdag van George Sanders een 10 gegeven. En we hebben louter uit grap De Alchemist van Paulo Coelho, die charlatan, hebben we een 11 gegeven. Maar ik denk dat dit het beste boek is dat ik heb gelezen voor Boeken FM. Dat is de hardste 10 die ik kan uitdelen. Dat is mijn eindcijfer.
Ja.
Hoe zit het met jou, Joost?
Ja, het is zo'n boek, en dat zei ik al, of tenminste heb ik wel vaker over gehad. Zo'n boek waar je niks op af te dingen valt. Waar je geen zin anders in zou kunnen bedenken. Zo'n boek dat als een soort steen in de rivier onveranderbaar daar ligt.
Ja.
En daar komt bij dat ik heb dit boek nu 1 keer gelezen. En voor zover ik veel van het onderwerp weet, of niet veel van het onderwerp weet, lees je het met die blik. En ik kan me voorstellen dat als je het over 10 jaar leest, dat je weer een heel ander boek leest en je hele andere dingen opvalt. Ik zei al van, ik heb een beetje eromheen zitten lezen en dan kom je 1001 verschillende essays over dit ene boek tegen. Ik bedoel, het is gewoon een monument. En het is heel goed voor te stellen dat, nou, jij noemde al eventjes in 2005 was het die verkiezing van wat het belangrijkste boek was in 25 jaar. Die hadden ze uitgezet onder allerlei, de New York Times had dat gedaan, onder allerlei critici en schrijvers. Dit kwam met stip bovenaan. En ik denk dat, al zou je inderdaad zo'n lijst moeten opstellen van de 50 romans van Don Quixote tot nu.
Staat dit er zeker?
Staat dit er gewoon op?
En hoog, ja.
En dus ja, wat kan je anders geven dan gewoon een 10?
Oh, is dit je eerste 10?
Nee, volgens mij heb ik uit pure angst voor Connie ook een 10 gegeven. Ja. Maar dat is echt omdat je altijd weet dat Connie op een dag gewoon achter je staat.
Dat kan je
met zo'n klein mesje en dan zo op in je nieren, ja. Heb je ook spieren, op je nieren, bam, bam, bam.
En dan zijn ook wij IM.
Ja, nee, ja, zo zijn we allemaal IM. Ja.
Een keiharde 10.
Ja.
Voor Toni Morrison's Beloved Man.
Ja, maar ook, en dat moet ik ook erbij zeggen, toch dat fijne genoegen dat zo'n boek dat zo
sinds het verschijnen gehyped is. Ik las ook nog even recensies
van
toen het verscheen. Toen ook werd, was iedereen al blown
Everybody
away.
Everybody loved it, ja.
En dan is het heel fijn dat je dus...
Wanneer is het verschenen?
87. Dus dat je het 35 jaar later leest. En dat het nog steeds die vertelkracht heeft. En dat je nog steeds verbaast. Dat is ook heerlijk.
Wij
gaat ook lezen, Merel.
Gaat lezen, Merel.
Ik ga het meenemen op vakantie zelfs.
Waar ga je nou op vakantie, Merel?
Naar Tsjechië.
En hoe?
Naar alle waarschijnlijkheid. Met campertje.
Ach, weet toch heerlijk.
Campertje, ja. Ongelooflijk.
Campertje.
Ja.
Okay. Ja, dit was dus de allerlaatste aflevering van dit seizoen, hè, jongens?
Ja.
En meisjes.
Ja.
Ik ga nu toch al voorschot nemen.
Oké.
Op het eerste seizoen, de eerste aflevering van het volgende seizoen.
Ja, daar is iets bijzonders mee aan de hand.
Dat is namelijk...
Nummer...
100.
Oh ja, dat was het al.
100ste BoekenFM.
En hoeveel jaar doen we dit al, mensen?
Vind ik heel gek. Voor mijn gevoel zijn we net begonnen.
Ja.
Maar als je dan terug gaat kijken... Peter Buurman.
Ja.
Oh, Peter.
Van heel lang geleden.
It all started with Peter.
De Bob.
Ja. Bobby.
Hillary Mantel. Co-host.
Ja. Ja. Peter Buurman, nooit uitgezonden.
Nee. Maar die hebben we echt opgenomen.
We hebben echt een aantal afleveringen. Ik denk dat we boven de 100 hadden gezeten als die paar afleveringen die gewoon verdwenen zijn op memory cards.
Jullie kijken altijd naar mij met die afleveringen over...
Ja, maar het was altijd onze...
Dat was niet mijn schuld,
nee,
hoor.
Nee, dat was volledig onze schuld. Maar dat betekent dus dat we het nieuwe seizoen dan denk ik wel op een feestelijke manier willen beginnen.
Zeker.
En daarmee bedoelen we lui. Dus live. Als je een leuke vraag hebt.
Ja. Toch? Zeker.
Zeker. Oké, hier komen we nog heel uitgebreid bij jullie op terug.
Ja, en in welk jaar zijn we eigenlijk begonnen, mensen? 2015, 2016?
Uit mijn hoofd 2017.
2017. Zo lang al?
Of 2018.
Oké, nou dan valt het ook wel weer mee.
Het eerste boek dat we deden was Ellie Smith. Toch?
Ja, maar de pilot hebben we ook bij André Aciman.
Ja.
Hebben we die ooit uitgezonden?
Nee, hebben we nooit uitgezonden volgens mij.
Oh.
Ik weet nog dat we toen de afloop zo'n mail kregen van Twan.
Met allemaal verbeterd.
Met alleen maar, die mail heet, dit moet beter.
Ja, ja.
Alleen
huilen,
maar geen zeggen, ja, we echt gewoon...
Feutushouding onder de douche.
Daarna, ik heb mezelf met zo'n tak, de hele dag zo met zo'n bramenstruik zo op mijn rug geslagen.
Ik heb me ook kapot gevlaggeerd in die periode.
Ook die mail van Twan, alleen maar met van die points, van die bullet points met concentreren.
Zoals jullie merken.
Ja, en dat hebben we opgenomen bij... In Schiller.
Yeah.
Achteraan, aan die grote ronde tafel.
Ja, wat literair.
Hele rare plek ook eigenlijk.
En waarom deden we dat eigenlijk?
En we hebben natuurlijk bij Pluim een paar keer opgenomen.
Ja.
Ja,
ja dus toen was ik erbij. Bij de aflevering nummer 2 kwam ik
over Ellie Smith, over herfst.
Hebben we dat
bij Pluim
opgenomen?
Ja, ja. Ja, we hebben... Ja, ja.
En we hebben bij De Groene opgenomen natuurlijk.
Ja, ja maar
en bij
de hele tijd
bij
op de zolder bij Das Mag.
Ja, dat we daar lekker in de zomer altijd... langzaam richting de 40 graden zat.
Oh man.
En dat onze make-up zo over ons gezicht begon te druipen.
Ja, was
jouw foundation.
Vooral mijn foundation. Als die op een gegeven moment vloeibaar wordt, dan ja.
Het is niet vloeibaar. Nou.
Nee, maar misschien kunnen we daar ook op terugblikken in de 100ste aflevering.
Ja.
De live aflevering.
Ja. Dus, en die is er dan naar alle waarschijnlijkheid in september, hè?
Ja, begin september.
Wat ga jij dan in vakantie, Joost?
Ik ben eerst nog een tijdje hier en daarna ga ik naar Frankrijk, heel simpel.
Oh,
la douce France.
Welk deel van Frankrijk
voor
je stalkers?
Eerst naar richting Aix-en-Provence en daarna ga ik via Parijs terug.
Oh, lekker. Ik ga ook naar Frankrijk, kids. Ik ga naar de Marfan.
Oh, helemaal niet.
Très bien.
Lekker boekjes lezen. Met het treintje erheen.
Ja, ik ga ook met de trein heen.
Zijn we toch...
Ongelooflijk. Ja, ik heb al een keer gevlogen dit jaar. En ik vind dat ik maar één keer per jaar mag vliegen.
Okay.
Dus ik ga nu met met de trein.
Ja, ik heb ook maar één keer gevlogen. Het was van naar Amerika, maar het was voor werk.
Was het dit jaar nog? Ik dacht dat het vorig jaar was.
Ja, het voelt, maar ik ben zoveel weg geweest. Nee, ik heb 3 weken in Amerika
geweest. Oh ja, tuurlijk. Dat was dit jaar nog. Oké. Jongens, de 100ste aflevering.
Ja.
We gaan een live doen.
Ja, we gaan een live doen.
Oh, echt?
Ja.
Oh,
waar?
Daar zijn we nog even in overleg over. Er zijn, moet ik eerlijk zeggen, meerdere partijen die ons willen hebben. Goddank.
Oh.
Ik weet niet of we de AFAS vol krijgen, maar we kunnen het gewoon proberen. Maar dat betekent dus dat we wel de luisteraars op een gegeven moment heel erg gaan spammen en reclame ervoor gaan maken en allemaal gaan oproepen om te komen. Want als we daar met 3 mensen in de zaal zitten,
En dat is dan waarschijnlijk jouw vader. En,
sowieso mijn
sowieso
vader.
Op de eerste rij.
Doris.
Van Doris.
Shout-out.
Ja, heel heftig dat ik dan niet de knapste man in de zaal ben. Omdat gewoon die fucking straaljagerpiloot rockster van een vader van jou
nou,
daar
maar,
zit.
Ja, jouw vader is toch een potje knap, Merel.
Echt, ja, ongelooflijk.
Ja, dat is
man.
Echt. Dat is
ik,
veel
ja, ik, zelfs, ik, ja, ook die snor en
ja,
zo. En dat
snor,
haar.
Alles.
En zo lange ook. En zo heel rechtop.
Hij kan echt zo'n model worden voor producten voor oude mensen.
Nou, nee, maar niet alleen oude mensen. Ik denk dat Ralph Lauren ook gewoon blij is om die man in een blazer te stoppen.
Nou, pap, hoor je dat?
Ja, ja, hoppakee. Hoppakee.
Oké, okay, maar in ieder geval, ja, we gaan live met jullie, lieve luisteraar.
Ja,
hopelijk. En dan gaan we jullie over spammen.
Ja, we delen gewoon alles op Instagram als we plannen hebben. En voor de non-Instagrammers...
Ninstagrammers.
De Ninstagrammers. nodig ik jullie even hier uit om 5 minuten te vertellen wat we gaan doen. En dan zetten we dat in de podcast feed. Dan kan iedereen het gewoon horen.
Oh.
En kaartjes kopen.
Slim,
hè?
Slim.
Oké.
All right.
Nou, tot in september dan.
Joe. Yes, fijne zomer.
Los Palos.
Fijne zomer. Doei.